Gemeente, ik herinner u aan de dienst aanstaande donderdagmorgen, de hemelvaartsdag om 9:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 84, zelfs vinden mussen huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 84, het tweede vers. Luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit de psalmen, psalm 23. Psalm 23. En na de schriftlezing zingen we psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen u weiden. 79 vers 7. Na de schriftlezing, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Vanmorgen willen we met elkaar opnieuw, voor de vierde maal dus, opslaan het 21ste hoofdstuk van Johannes. We hebben met elkaar gelezen hoe de Heere zich aan de discipelen openbaart als zij aan boord van dat schip zijn en als zij heel de nacht gevist en niets gevangen hebben. En hij geeft hen dan bevel om het net aan de rechterzijde uit te werpen en zij vangen. Dan begrijpt Johannes dat het de Heere is. En hij zegt dat tegen Petrus. We komen nu aan vers 9. Vers 9 tot en met 14. Dat is onze tekst voor deze morgen. Als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus aan zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Laten wij eerst samen Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. En we zullen in onze gebeden ook dankzegging doen voor broeder en zuster M.K. van Eck, die in de afgelopen week mochten gedenken hoe ze 55 jaar getrouwd zijn. Heere, tot u mogen wij opzien in dit morgenuur. Nu gij ons op deze dag weer samenbrengt in uw huis en nu wij samen weer een gelegenheid ontvangen om te luisteren naar wat u ons zegt door uw woord. We mogen tot u opzien, Heere, om uw naam te erkennen en te danken voor de zegeningen ons gegeven, voor de trouw aan ons bewezen. Want gij hebt ons toch ook in deze afgelopen week weer gespaard, ondanks onze zonden en vele gebreken, ondanks onze onwaardigheid en onze ongerechtigheid, hebt u ons allen nog gelaten hier op deze aarde in dit leven, onder uw woord en getuigenis in het heden der genade. En het past ons om uw naam voor die zegen, voor die sparende goedheid te danken. Heere, geef dat we het ook inderdaad als een zegen, als een voorrecht, als een weldaad van u mogen zien. Dat we hier nog zijn en dat we nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Dat gij nog geen lust hebt in onze dood en dat u ons leven nog niet hebt afgesneden, maar dat wij hier nog mogen zijn en dat ook op deze zondagmorgen nog de boodschap van uw genade tot ons mag komen. Ach, wij willen het u erkennen en zo is toch ook de werkelijkheid, Heere, dat een mens van nature geen besef heeft van het grote voorrecht dat hij leven mag onder het woord van uw genade. Dan nemen we dat op de koop toe. En vaak is het ons meer nog een last dan een lust. In onze natuurlijke staat, als wij u niet kennen en onszelf niet kennen en zo voortleven naar het goeddunken van ons eigen hart, Heere, dan bekoort uw dienst ons niet. Dan trekt uw evangelie ons niet. Dan is er geen begeerlijks en dan is er geen schoonheid en dan is er niets lieflijks in uw heilige wet. Ach Heere, dan zouden wij liefst maar onze eigen gang gaan en onze eigen wil doen en dat doen we ook menigmaal. En het is dat u ons nog in uw algemene goedheid voor veel bewaart, anders zou de mens zich in alle zonden storten. Wij bidden van u, Heere, o, als dit nog de werkelijkheid van ons leven is, dat we wel wat godsdienst hebben, maar geen vreze des Heren in ons hart. Als het wel aan de buitenkant nog wat lijkt, maar als ons hart nog innerlijk vreemd is aan u en aan uw wegen, en als er ook geen begeerte is naar u en naar uw dienst. Heere, als dit alles ons nog koud en onverschillig laat, wij bidden u, wilt gij dan door uw Heilige Geest dat alles veranderen? En wilt gij blinde ogen nog openen? Ja, wilt gij uw genade onwederstandelijk doen werken, opdat zij die van u afwijken en die op eigen wegen gaan en die u niet vrezen en die u niet dienen, opdat zij tot bekering mogen komen en u in oprechtheid mogen vrezen. Opdat ook diegenen die met godsdienst tevreden zijn en die denken het daarmee te kunnen doen, tot het inzicht mogen komen, Heere, dat dat niet voldoende is, maar dat we waarlijk u de Heere moeten kennen en u moeten vrezen, dienen, aanhangen, betrouwen en liefhebben. Dat het om dat werk van uw geest in onze harten gaat. Heere, wij bidden dan dat gij door uw woord, ook in dit morgenuur, door de prediking van uw evangelie, toegepast door uw geest, zondaren nog tot u wilt brengen. Tot die plaats waar zij om uw genade leren bidden en waar zij leren hopen op het heil dat gij hebt aangebracht. Heere, wilt gij genade verheerlijken in ons midden, opdat uw naam groot gemaakt mag worden en opdat het getal van degenen die u vrezen mag worden uitgebreid. Wilt gij door uw woord ook onderwijs geven aan diegenen die u mogen vrezen, in wier leven gij uw genade hebt willen verheerlijken. Heere, schenk ook in hun leven uw zegen en laat uw geest ook in hun leven arbeiden. Wat is een mens, o, wat is ook een kind van u, als hij het zonder de bearbeiding van uw geest zou moeten stellen. Dan is alles wat er in het verleden gebeurd is niet genoeg om ons vandaag hoop en kracht te geven. Dan is datgene wat gij toen en toen gewerkt hebt geen voldoende basis om opnieuw gemeenschap met u te kunnen oefenen. Heren, er is ook bij de voorduur nodig dat gij, ja dat gij werkt en dat gij trekt en dat gij genade bewijst en dat gij uzelf bekend maakt. We hebben met elkaar tot nog toe gelezen in een geschiedenis en we mogen daar vanmorgen mee voortgaan, die eindigt: dit was nu de derde maal dat de Heere zich aan zijn discipelen openbaarde. En dat binnen een tijdsbestek van 40 dagen. Heere, zelfs binnen die korte periode van 6 weken hadden de discipelen het meer dan 1 keer nodig om u te ontmoeten en uw gunst te ervaren. En dat is toch ook voor ons een teken dat voortdurend en herhaaldelijk uw kinderen het nodig hebben dat gij hen bezoekt en dat gij tot hen spreekt en dat gij u over hen ontfermt en dat gij het hen bij vernieuwing doet weten dat gij de Heere zijt en dat gij wonderen doet en dat gij genadig zijt. Heere, schenk uw volk nieuwe indrukken van uw goedgunstigheid, nieuwe ervaring van uw nabijheid, nieuwe geloofsbeoefening. Schenk hen alles wat ze nodig hebben om meer en meer te verstaan: het is de Heere. Heere, zegen zo de bediening van uw woord in ons midden. Geef dat ook in ons midden openbaar mag komen uw werk, uw genadig werk. En dat wij ook in dat opzicht nog bemoedigd mogen zijn te midden van zoveel dat teleurstelt en verontrust en dat ons met zorg vervult, ook in de wereld waarin wij leven. Duidelijk kunnen we zien, Heere, de krachten van de boze en de ontwikkeling van het rijk van de boze. Duidelijk zijn er de tekenen en de symptomen die erop wijzen dat met u en met uw woord en met uw dienst geen rekening meer wordt gehouden, dat men er ook niet meer mee wenst te rekenen. Ja, dat dat gebod van u en dat het woord van u belachelijk is in de ogen van velen vandaag. O God, wij bidden u dat gij ook in zo'n tijd nog door wilt gaan met uw werk. Dat gij juist in zo'n tijd wilt openbaren dat u dezelfde blijft en dat gij zondaren nog tot bekering brengt en uw volk staande houdt en getrouw maakt door ze te bedienen uit uw hemels heiligdom. Het is tijd voor de Heere om te werken, want ze hebben uw geboden vertreden. Zo zei de dichter: Heere, laat ons dat gebed mogen overnemen, omdat ze uw geboden vertreden hebben. Daarom is het tijd voor u om te werken. Openbaar uw werk en behoud het in het leven, in het midden der jaren. zegen, zo de arbeid in uw koninkrijk en de verkondiging van uw woord ook op deze dag. Maak uw knechten getrouw, geef hen genade om uw woord te spreken naar de mening van uw geest. En wilt gij die arbeid in zwakheid verricht nog gebruiken. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die niet naar de kerk kunnen. We dragen aan u op zieken en bejaarden en mensen die door allerlei gebrekkigheid niet naar de kerk kunnen. Denk aan hen en zegen hen door uw woord op deze uw dag en geef dat het voor hen, ondanks het feit dat zij niet met de gemeente kunnen opgaan, toch een gezegende zondag mag zijn. We danken uw naam in bijzonder voor het voorrecht aan broeder en zuster in het midden der gemeente geschonken. Nu zij in de week die voorbij ging mochten gedenken dat gij hen 55 jaar geleden aan elkaar hebt willen verbinden. En al die jaren na die tijd hebt u hen willen sparen en dragen voor elkaar en met elkaar. En hen zo rijke zegeningen geschonken. Heren, het is een lange weg waar ze op mogen terugzien. Maar steeds weer zijt gij het geweest die hen hebt onderhouden. Wij danken uw naam voor de zegeningen hen gegeven. En geef dat het ook in hun hart mag leven. Die oprechte dankbaarheid waarin u verheerlijkt wordt. Dankbaarheid die tot uitdrukking komt niet alleen in het spreken van wat woorden, maar in de beden, Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Leid gij hen zo ook verder? En wilt gij hen bij het ouder worden, in de avond van hun leven, met uw gunst omringen en hen boven alles geven? Die genade waardoor het hart vernieuwd wordt en waardoor het leven op u de Heere gericht mag zijn. Zegen alle die het moeilijk hebben en zegen ook alle die redenen tot dankbaarheid hebben. En geef dat en de droefenis, maar ook de dankbaarheid tot u mag brengen. Opdat we alles wat er is ook voor u mogen neerleggen. En dat gij door alles heen uzelf zo wilt bekendmaken. Heren, vergeef genadig al onze zonden. Wij komen tot u met deze beden en dit verzoek, maar dan als zondaren die niets hebben waarmee wij voor u kunnen bestaan. En Heren, nu brengen wij ons verzoek in, maar er is niets waarop wij kunnen wijzen, waarop wij kunnen pleiten in ons. Er is niets wat wij mee kunnen brengen en wat we u kunnen voorstellen en wat u zou verplichten aan ons te denken. Heren, als u zich zou afwenden van ons en als u zich van ons gebed zou afwenden en ons niet zou geven enig goed wat wij bidden, wat zouden we kunnen zeggen? Dan zou het verdiend, ja, rechtvaardig zijn. Wij hebben door onze zonden ons elk gunstbewijs onwaardig gemaakt. Maar zie ons dan niet aan in onszelf. Gedenk ons in uw Zoon en in zijn volbrachte werk. Gedenk ons in Christus, die aan uw rechterhand voorbidder is. Gedenk ons om zijnentwil, en wilt gij ons uit zijn volheid genade geven, onverdiende gunst, om Jezus wil. Amen. We zingen nu de 23e psalm. Alle drie de versen, psalm 23. Gemeente, u herinnert u nog dat in het eerste deel van Johannes 21 de Heere zich openbaart aan zijn discipelen. En dit is de derde maal dat hij zich aan hen openbaart. Maar bij deze derde verschijning ligt het accent op het feit dat hij de Heere is. Alles in deze verschijning van de Heere, alles wat hij doet, is erop gericht om bij zijn discipelen het besef te wekken dat hij de Heere is. De opgestane is de koning die regeert, die zijn macht uitoefent, aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En vandaar dat in deze geschiedenis ook zoveel wonderen openbaar komen. De Heere openbaart zich als de Heere in de weg van de openbaring van zijn wondermacht. Er was eerst het lege net, hij die alle dingen bestuurt, hij die alles regeert, ook datgene wat de paden der zeeën doorwandelt. Hij hield op een onzichtbare manier de vissen bij het net vandaan. En het bleef leeg, doordat hij het leeg hield. Dan is er het wonder dat zijn discipelen gewillig zijn om zijn bevel op te volgen, zonder tegenspreken, zonder murmureren. Zij zijn gewillig om als hij het zegt, en dan hebben ze hem op dat moment toch nog niet herkend, maar op een onzichtbare manier werkt hij al in hun hart gewilligheid. Ze zijn gewillig om als hij het zegt, het net aan de rechterzijde uit te werpen. En als ze dat doen, en dan vindt de derde wonder plaats, dan is het net ook vol. Dan vangen ze 153 grote vissen, zoals straks blijkt als ze aan land gekomen zijn en de vis gaan tellen. Dan is hij het die door zijn wondermacht dat net vult. En in dit alles komt openbaar dat hij de Heere is. Johannes merkt dat als eerste. Hij zegt dat tegen Petrus. Petrus begrijpt dat Johannes gelijk heeft. En hij gaat zo snel als hij kan naar de Heere toe. We komen nu bij het tweede gedeelte van deze geschiedenis. Nu gaat het niet meer over een visvangst, maar nu gaat het over een maaltijd in het verlengde van die visvangst. En opnieuw gaat het in deze dingen om de openbaring van de Heere. Weer gaat Christus het zijn discipelen voorhouden, weer gaat hij hen de les leren dat hij de gebieder is, dat hij de verheerlijkte is, dat hij macht bezit in hemel en op aarde. En daarom opnieuw, ook dit tweede gedeelte van de geschiedenis is vol van wonderen. Dingen waarin de Heere zijn wondermacht openbaart. Want ze moeten komen tot de belijdenis waartoe Johannes gekomen is. Het is de Heere. En zover komen ze ook. Zover komen ze ook. Dit zegt deze geschiedenis, weten ze in hun hart met zekerheid. En daarom hoeven ze er ook geen vragen meer over te stellen. Ze weten dat het de Heere is. Het eerste wonder waarin die heerlijkheid van Christus, die koninklijke heerlijkheid tot openbaring komt, is dat zodra de discipelen aan land komen, Petrus eerst en daarna de anderen met het net en de boot, dan zien ze daar een maaltijd klaar liggen. Als ze dan aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Hoe komt dat daar? Wie heeft dat vuur aangemaakt? Wie heeft dat brood gebakken? Wie heeft die vis daar neergelegd? Dat is Jezus' werk. Hij heeft dat klaargemaakt. Door een wonder. Door zijn wondermacht. En maar een ogenblik geleden vroeg hij nog, en toen waren ze nog aan boord van dat schip, of ze niet wat te eten hadden voor hem. Toen deed hij het voorkomen alsof hij van hen iets zou willen ontvangen. En nu blijkt dat hij het nodige heeft. Daar is brood, daar is vis. Is dat niet vreemd? Gemeente, die vraag van zo pas was niet bedoeld om zijn gebrek aan hen te laten zien, want hij heeft geen gebrek. Hij vroeg ook niet of ze iets te eten hadden, omdat hij zozeer behoefte aan vis had. Nee, hij heeft geen gebrek. Hij kan in zijn eigen noden voorzien. Hij bedoelt hun niet te zeggen dat hij ergens gebrek aan heeft. Hij bedoelde, en u herinnert u dat nog van de prediking, hij bedoelde hen te laten zien dat zij vol met gebrek zitten. Dat zij niets bezitten. Maar nu laat Heer er heel duidelijk voelen dat hij van hen niets nodig heeft. Hij is de Heere die het niet nodig heeft om door mensenhanden gediend te worden alsof hij iets nodig zou hebben. Hij is de gebieder. Hij is door de Vader aanvankelijk verheerlijkt in zijn opstanding en straks gaat zijn verheerlijking verder. Op de hemelvaartsdag als hij mag zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Hij is de heerlijke. En als hij eten wil, dan heeft zijn wondermacht mogelijkheden genoeg om voor eten te zorgen. Dat is het eerste wonder waarin opnieuw uitkomt dat hij de Heere is. En voordat iemand dan kan zeggen, zijn verbazing kan uitspreken, zijn verwondering dan kan uiten over hetgeen hij hier voor zijn ogen ziet, geeft de Heere bevel aan de discipelen dat zij nu ook van de vis moeten brengen die zij gevangen hebben. Ze hebben het net wel meegesleept naar het strand, maar ze hebben het daar, de waterlijn, laat ik het maar zo zeggen, laten liggen. Verrast als ze waren door het nieuwe wonder dat ze hier voor hun ogen zien. Maar nu krijgen ze bevel van de Heere om die vis niet daar te laten liggen, maar om die te halen, om die te brengen. Ze moeten daar toch nog mee aan het werk met die vangst die hij hen gegeven heeft. En ze moeten er toch nauwkeuriger aandacht aan geven. Waarom doet de Heere dat? Heeft hij die vis van hen dan toch nodig? Is datgene wat hij klaargemaakt heeft en wat er bij dat kolenvuur ligt dan alleen nog maar het begin? En is er aanvulling nodig van wat hij begon te doen? Moeten zij hun vis naast zijn vis gaan leggen om zo samen voor een complete maaltijd te zorgen? Nee, dat is de bedoeling zeker niet, en er is ook nergens in dit gedeelte sprake van het feit dat zij van die vis die ze nu gevangen hebben gaan eten. Het is heel duidelijk in de tekst dat als ze straks gaan eten, dan eten ze van datgene wat Jezus klaargemaakt heeft. En niet van wat ze nu moeten gaan halen. Maar waarom geeft de Heere dan bevel dat zij de vis moeten gaan halen die ze gevangen hebben? Wel, daar is een stuk onderwijs in. Zowel persoonlijk als ambtelijk. Ambtelijk, om dat maar eerst te noemen, deze discipelen zullen straks apostelen zijn. Ze zijn geroepen om vissers der mensen te worden. Ze moeten het net van het evangelie uitwerpen in de zee. In de mensenzee. Ze moeten het woord verkondigen en dat woord uitgedragen door deze discipelen. Zal dat resultaat hebben? Zal er vis in dat net komen? Hoe zullen zij in staat zijn om vissers der mensen te zijn? Wel, de Heere onderwijst hen daarin. Hij geeft hen hier een les. Hij geeft hen hier bemoediging. Hij geeft hen hier te zien dat in dat werk het ook niet van hun krachten afhankelijk is. En dat het niet van hun moed afhankelijk is. En dat het niet afhangt van hun welsprekendheid en van hun ijver en van hun inspanning. Nee, als het van hen moest komen, zou er geen vis gevangen worden, zou er geen zondaar bekeerd worden, zou er geen Jood tot het geloof in Christus komen en zou er geen Griek uit de afgodstempel gehaald worden om nu de levende God te gaan aanbidden. Als het van hun krachten afhankelijk is en als het van hun werk zou moeten komen, dan blijft het net altijd leeg. En dat zullen ze ervaren ook. Die ervaring geeft de Heere deze discipelen hier aan boord van dat schip al als het net leeg blijft. En hij geeft ze die ervaring steeds weer. Dat hun arbeid ijdel is. Dat hun arbeid nutteloos en vruchteloos is als het van hen moet komen. Maar hij geeft hen hier ook deze belofte, deze toezegging. En daarom zegt hij, kijk nu nog eens goed naar de vis die gij gevangen hebt. En overweeg nog eens bij uzelf hoe ge die vis gevangen hebt. En hoe ge dus aan deze vangst komt. En dan zullen ze tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat de vis die zij gevangen hebben niet meer is dan een gave Gods. Niet meer dan een gave Gods. Ze hebben een hele nacht gevist en toen vingen ze niets. Maar als hij het zegt, dan hoeven ze niet meer te doen dan het net uit te werpen. En het is al vol zonder dat zij er iets aan doen hoeven. Dan zijn er vissen door hem aan hen gegeven. En zo zal alle arbeid in het koninkrijk der hemelen ijdel zijn. Zo kunnen we arbeiden, zo kunnen we op zijn, vroeg op zijn en laat naar bed gaan, maar het is alles te vergeefs. Met alle bekwaamheid en met alle inzicht en met alle theologie en met alle predikunde en met alle pastorale bewogenheid en met alle ondervinding en ervaring in het pastoraat en noem maar op, het is alles te vergeefs. Er wordt geen mens bekeerd, er komt niemand tot andere gedachten, er wordt geen hart veranderd, er gaat niemand God vrezen, maar als de Heere het geeft, ja, dan is het alles anders. Dan is er vis, dan is er het werk van zijn genade, dan komen de krachten van zijn koninkrijk openbaar. Zonder mij, zo heeft de Heer zijn discipelen geleerd, kunt gij niets doen, maar in mijn kracht, ook al zijt gij nu zelf nog zo onbekwaam en ongeschikt en nutteloos, in mijn kracht zal de arbeid niet ijdel zijn. Brengt van de vis die gij gevangen hebt. Brengt van de vissen die ik u gegeven heb. Want daar komt het toch op neer. Brengt van de vissen die ik u in mijn genade heb laten vangen. En zo met die wetenschap mogen ze straks de heidenwereld in. Mogen ze het werk gaan doen. Mogen ze in het evangelie gaan arbeiden. Met die wetenschap dat als de Heere werkt, niemand het keren kan. En dat als de Heere werkt, ja, zij dan oogst zullen hebben. Zij dan vangst zullen hebben. Zij dan zullen zien en ondervinden dat het werk Gods doorgaat. Dat is verootmoedigend, zeker. Als Petrus en de andere discipelen straks die vissen tellen en als ze die vissen nog eens bezien en als ze er nog eens over nadenken, dan is het vernederend, dan is het verootmoedigend dat er 153 grote vissen in de buurt waren, heel de nacht waarschijnlijk al, en dat ze er geen één, met z'n zevenen nog niet één konden vangen. Dat is verootmoedigend. En zo is het verootmoedigend voor iedereen die in het evangelie arbeidt, of dat nu in het ambt is, of dat nu als moeder of vader in het gezin is, of dat dat nu in het christelijk onderwijs is, of waar dan ook, waar men ook maar het evangelie, en op welke manier men ook maar het woord van God aan anderen voorhoudt, en aan anderen poogt door te geven, daar wordt steeds weer de verootmoedigende les geleerd. En Gode zij dank, als we het leren, dat in onszelf wij gans onbekwaam zijn. Opdat we zo het zouden verwachten van hem die geeft. En die als hij geeft, dan ook waarlijk de arbeid bekroont. En dan hangt het toch ook weer niet af van onze inspanning, maar van zijn genadige, dat is tegelijk ook soevereine beschikking. Dan is hij de Heer. En zo zullen we hem moeten erkennen. En zo zullen we van hem afhankelijk moeten zijn. En zo zullen we in diepe afhankelijkheid en in biddend opzien tot de Heere mogen en moeten arbeiden in het woord. En dan is, en dat leren we hier opnieuw, dan is het voornaamste werk in het evangelie niet wat gedaan wordt als het woord gesproken wordt. Niet als de vermaning wordt uitgedeeld, niet als de nodiging wordt gegeven, niet als de roepstem wordt gehoord, kom ga met ons en doe als wij. Dat is het voornaamste werk, niet vaders en moeders, als u uw kinderen zoekt te bewegen om de Heere te vrezen. Het voornaamste werk is wat u op uw knieën doet. Want het moet van de Heere komen. En alles wat wij doen is ijdel, maar als hij werkt, ja dan, en hoe werkt hij? Op het gebed, op uw noodgeschrei, doe ik grote wonderen. Maar er was nog een andere reden waarom de Heer zijn discipelen uitzond, om die vissen te gaan halen. Dat heeft ook met het persoonlijk leven van deze mensen te maken. Zij hebben deze weldaad ontvangen. 153 grote vissen, hen door de Heere gegeven, die mogen ze niet op de waterlijn laten liggen. Die mogen ze niet ergens neerleggen en dan zelf verder gaan. Nee, de Heere wil dat wij stilstaan bij datgene wat hij in het leven van een mens doet. Als hij de bewijzen van zijn genade geeft, en als hij zijn zegeningen geeft, en als hij ons lessen leert, en als hij ons, het zij in de weg van afbraak, het zij in de weg van opbouw in het geestelijke, doet ondervinden dat hij nog met ons bemoeienissen heeft, dan zijn dat geen dingen om zomaar te vergeten. Dan mogen we die niet zomaar ergens neerleggen en daar laten liggen. Nee, dan wil de Heere dat we daarop zien. Dat we dat overwegen. En dat we hem, de gever ervan, erkennen. Brengt van de vis. En dat zegt de Heere hen nadrukkelijk ook tot degene in wie leven hij iets gegeven heeft. In wie leven hij zijn werken gedaan heeft. In wie leven hij zijn bemoeienissen geschonken heeft. Hij zegt dat niet om de mens de indruk te geven dat je nu wel kunt leven van wat in het verleden gegeven is. Dat dat genoeg is voor nu en voor altijd. Hij zegt niet dat we onze zegeningen moeten tellen en dat we zijn weldaden moeten zien met de bedoeling daar een grond van te maken in deze zin. Nou ja, nu heb ik dat van de Heere ontvangen en dat en dat en zo opgeteld is nogal aardig wat en nu kan ik daar op grond daarvan wel concluderen dat het met mij goed staat en hier heb ik genoeg aan voor tijd en voor eeuwigheid. Dat zou een totaal verkeerde conclusie van de woorden van de Heere zijn. Nooit geeft de Heere ons gelegenheid om de grond te leggen in zijn weldaden. Nooit geeft de Heere ons in zijn woord gelegenheid om de grond te leggen in een ervaring. Of in een bemoediging, in een vis. Zelfs niet in 153 vissen die je in je leven mag vangen. De grond ligt ergens anders. Maar wat de Heere bedoelt is ons te doen stilstaan, ons stil te zetten bij zijn goedheid. Bij zijn onverdiende goedheid. Bij de trouw, bij de bemoeienis, bij de bewijzen van zijn goedgunstigheid. De Heere wil ons erbij stilzetten dat Hij toen en daar dit en dit deed, toen ons hart koud was, dat Hij je toen verwarmde, toen ons net leeg was, dat Hij je toen vulde, toen ons hart zo ver van de Heere was, dat Hij je toen weer opzocht, toen wij zo neergebogen waren en zo verslagen, dat Hij toch weer met zijn bemoedigend woord kwam. De Heere wil dat we die dingen zien. En opmerken en ermee op de rechte plaats komen. Hem ervoor erkennen. Als de discipelen een vol net hebben, dan moet dat daar niet aan de oever blijven liggen. Maar dan moet dat gebracht worden aan de voeten van de weldoener. Opdat hij geëerd en erkend en geprezen worden. Petrus gehoorzaamt onmiddellijk. Hij is weer in zijn normale doen. Hij is weer als eerste die gehoor geeft aan het bevel van de Heere. Het was één wonder dat we gezien hebben. Daar lag een maaltijd klaar. Nu gebeuren er nog meer wonderen. En opnieuw toont de Heere zijn grootheid. Petrus gaat, zover we lezen kunnen, alleen om dat net op het land te trekken. Nu, u herinnert u nog dat toen ze dat net uitgeworpen hadden en toen die vis erin kwam, het zo zwaar was dat ze het niet aan boord konden hijsen. Met 7 man konden ze dat net vol vissen niet aan boord hijsen. En ze moesten het door het water slepen, want dan is het soortelijk gewicht minder, schijnbaar minder. Jongens, dat weet je wel, de wet van Archimedes, niet waar? Vandaar dat ze het door het water slepen en zo aan de kust brengen. Maar nu is 1 man alleen kennelijk in staat om dat net met al die vissen wel aan land te trekken. Wat ze met z'n 7 niet konden, dat kan Petrus alleen. Dat is ook een wonder. Dat is ook een wonder van de almacht des Heren, waardoor Petrus lichamelijk zo gesterkt wordt dat hij dit zware werk kan doen. En dan, en het staat er toch ook weer niet voor niets. Hoewel er zoveel waren, zo scheurde het niet. Toen bij de eerste visvangst in Lucas 5 scheurde het net wel. Dit keer niet. De Heere bewaart het voor scheuren. Normaal gesproken zou ook dit net kapot hebben moeten gaan vanwege de grote hoeveelheid vis. Maar de Heere houdt het heel. Het was dit keer ook een geleend net. Iemand zegt, ja maar och, dat zijn maar wonderen in het natuurlijke. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Dat zijn bijkomstige dingen. Dat is niet zo erg indrukwekkend. Ziet u dan alleen op datgene wat indruk maakt? Veracht u dan de dag der kleine dingen? Dat is niet schriftuurlijk om de dag der kleine dingen te verachten. En we zouden toch ook de wonderen van Gods voorzienigheid niet over het hoofd moeten zien. De zorg in alle kleine en grote dingen in het leven van Gods kinderen, de zorg die hij in zijn voorzienigheid aan hen besteedt, dan zijn er zoveel dingen waarin de hand des Heren is. Onze ogen zijn er vaak voor gesloten, we zijn er blind voor. Maar als we daar meer oog voor zouden hebben, en als de Heere ons er meer van zou laten zien, dan zouden we het ontdekken. Dan is het leven vol van de daden en van de werken en van de bemoeienissen en van de zorgen, de trouw van de Heere. En naarmate we daar meer oog voor hebben en de wonderen van de Allerhoogste zien, niet alleen maar in de grote dingen in het geestelijke leven, maar ook in het natuurlijke leven, ook in de zorg voor voedsel, in de verhoring van een gebed uit de nood enzovoort, als wij de zorg des Heren daarin zouden zien en zouden zien dat de Allerhoogste de God van het wonder is, die volop wonderen doet, die de oren doet wonderen op wonderen horen, we zouden toch ook meer bemoedigd voorwaarts kunnen. We zouden in de tijd, de dag der bestrijding, in de dag der benauwdheid, we zouden in de dag der beproeving, in de dag der duisternis, wetende dat de allerhoogste wonderen werkt, meer moed kunnen grijpen en minder spoedig met de handen in het haar staan, wetende dat de Heere zijn zorg nooit van zijn volk zal aftrekken. Weet u dat niet in uw leven? Dat de Heere, en of dat nou in geestelijke dingen was, of in de dagelijkse bezigheden, in de beslommeringen, in de moeite, in de zorgen ook van het aardse leven. Weet u dat niet, dat er wel eens tijden waren dat de Heere meer kracht gaf dan anders? Zoals hier aan Petrus. Weet u dat niet, dat in de tijden der benauwdheid, ondanks alle benauwdheid en ondanks alle angst en verschrikking, de Heere toch staande hield, dat om zo te zeggen het net toch niet scheurde. Maar afgedacht nog van deze bemoeienissen des Heeren en van deze weldaden die de Heere geschonken heeft, het hoogtepunt van deze geschiedenis ligt in wat de Heere nu gaat zeggen. Komt herwaarts. Houd het middagmaal. Nu, het was morgens heel vroeg, dus misschien zou het beter zijn om te vertalen, komt herwaarts, houd het ontbijt. Maar goed, hoe dat ook zij, het gaat om een maaltijd gezamenlijk met de Heere. En dan geschiet er weer een wonder. Daar is brood en vis. En nu gaat het niet om de vis die zij gevangen hebben, maar om de vis die de Heere daar heeft neergelegd, die er al lag voordat zij er waren. En het gaat om het brood dat er al was voordat zij er waren. Als zij daar met elkaar zitten, Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis. Desgelijks. Leg daar nadruk op de lidwoorden, die staan er namelijk in het Grieks ook. En waarschijnlijk wel met de bedoeling om ons te laten weten, niet alleen dat het om dat brood en die vis ging, die daar al waren voordat de discipelen er waren, maar om ons ook te laten weten dat het om één broodkoek ging en om één vis. Meer niet. Maar hoe kan dat nu voldoende zijn voor allemaal? Net zo goed als dat 5 broden en 2 visjes voldoende waren voor 5000. Hoe kan de Heere nu 7 mensen en zichzelf voeden van 1 broodkoek en van 1 visje? Omdat hij de Heere is, die het brood vermenigvuldigt en de vis vermenigvuldigt en zo mensen spijzigt. En dan is een klein beetje voor hem voldoende. Om een grote schare te voeden. Hij is toch de Heere. Hij is toch degene die alle macht heeft. En die straks aan de rechterhand van zijn vader nog groter in heerlijkheid en in majesteit zal zijn. Hij is de Heere. Begrijpen de discipelen dat nu? Jawel, hoewel er niemand het zegt. Ze begrijpen het. Niet alleen Johannes. En niet alleen Petrus die het van Johannes hoorde. Maar ook de anderen. En ze hoeven er geen vragen over te stellen. Niemand durfde hem vragen, wie zijt gij? Het was ook niet nodig om hem dat te vragen. Want ze wisten het. Ze wisten het. Hoe? Door innerlijke overtuiging door de Heilige Geest. Ze wisten het, want ze zagen het in de wonderen die hij deed. Maar tegelijkertijd toen ze de wonderen zagen, is hun verstand verlicht en zijn hun ogen geopend. En van binnen rees de zekerheid, het is de Heer. En ze wisten, het is maar niet een mens. Het komt maar niet alles van een mens. Maar het is zijn werk. Daar zijn tijden in het leven van de discipelen. Daar zijn tijden in het leven van alle die de Heere vrezen. Dat door en onder de ervaring van Gods werk en in de aanschouwing van Gods daden ze er innerlijk van overtuigd zijn dat het van de Heere is. Tijden waarin ze niet meer hoeven te redeneren en een conclusie trekken. Tijden waarin ze niet meer bij zichzelf moeten nagaan, dit ken ik, dat ken ik en zo ken ik dus. Nee, nee, er zijn tijden in het leven van alle die de Heere in oprechtheid vrezen, dat de Heere met zoveel duidelijkheid werkt en spreekt en tekenen doet, dat het voor de ziel vaststaat. Het is de Heer. Het komt van Hem. Het is Zijn werk. Dit weet ik vast. Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord. Dan hoeven we onszelf niet meer tot geloof te brengen. Dan hoeven we onszelf niet tot geloof aan te sporen. Dan hoeven we onszelf niet ergens te forceren om het geloof toch maar te beoefenen, waar je het ook maar vandaan haalt. Maar dan gelooft het van binnen. Begrijpt u wat ik zeg? Begrijpt u het ook met het oog op wat u zelf hebt geleerd en kent u deze ondervinding? Er zijn tijden inderdaad in het leven van een mens dat hij voor het bevel des geloofs geplaatst wordt. Dat doet de schrift altijd. Maar dan de onmogelijkheid om te geloven. De onmogelijkheid omdat er geen geloof is naar je eigen waarneming. De onmogelijkheid omdat je met lamme benen niet lopen kunt. En omdat je met blinde ogen niet zien kunt. Hoe kun je op de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid zien met blinde ogen? En je moet het maar inleven dat de mens blind is en geen licht heeft. Hoe kun je vluchten tot die gekruisigde Christus en op Hem al je hoop en verwachting stellen, als je het inleeft dat je verlamd en onmachtig bent om iets te doen tot je zaligheid? De onmogelijkheid om te geloven. Maar als God door zijn geest werkt, onwederstandelijk. En we hopen daar vanavond in de catechismusprediking ook nog wat meer van te zien. Als Christus door zijn werk het verstand opent en we de schriften verstaan mogen, dan hoeven we onszelf niet meer te herinneren aan het feit dat we moeten geloven en nee, nee, dan gelooft het. Dat is het wonder. Dat is het wonder dat de Heilige Geest al zo krachtig werkt en zo overredend werkt en zo overtuigend werkt. Het is de Heer. En we hoeven dat niet toch weer te vragen aan de Heere. Heere, is het van u of zijt gij het? Het is de Heer. Zo duidelijk. Zo overtuigend. Er is geen twijfel meer. En al zou er iemand twijfel proberen te zaaien, het is de Heer. En al zou een stem misschien ergens opklinken van buitenaf, van binnenuit, ben je er nou wel zeker van? Op dat moment geen vraag meer. Het is de Heer. De Geest getuigt met onze geest. Dat kent u toch, hoop ik? Of kent u het niet? Kent u het niet? Zie dan dat u het leert. Want dit is zaligmakende kennis. Zie dan genade van de Heere te ontvangen dat u dit ook mag leren. En hoe zitten de discipelen dan bij elkaar? Wel, in zulke omstandigheden heb je niet veel te zeggen. In zulke omstandigheden is de lofzang meer in stilheid tot God. Vooral als zij bedenken, en dat is het laatste wonder, en dat is mogelijk ook het grootste wonder, als zij bedenken dat zij uitgerekend, zij hier mogen zitten. Dat het tot hen gezegd is, komt herwaarts. Tot mensen zoals zij, wat hebben ze tegenover de Heere gedaan? Hoe hebben ze zich tegenover de Heere gedragen? Hun hart was vol ongeloof. Hun hart was vol verzet tegen verschillende dingen die hij leerde. Daar wilden ze niet aan. Ach, en daar hoeven ze niet eens ver terug te gaan. Dan is het recente verleden nog vol van de bewijzen van hun ontrouw. Ze zijn gevlucht. Want ze hadden zich aan hem geërgerd. En u zegt, hij die zo heerlijk is, die zo vol majesteit is, die de levende is, nu zegt hij die ook de heilige is, tot deze discipelen komt. Tot onwaardigen komt de nodiging, komt. Zij zijn van hem weggevlucht, ze hebben hem verlaten, ze hebben hem alleen gelaten, ook in zijn beproeving, ook in zijn lijden. En nu zegt hij in zijn verheerlijking tot hen komt herwaarts. En is dat voor de ziel die het te beurt mag vallen niet altijd weer het grootste wonder? Waarom was het op mij gemunt? Alles wat de Heere doet is wonderlijk. Alles wat de Heere doet, doet hij in de weg van wonderen. Maar het grootste wonder is als hij de grote, de heerlijke, de verheven God, de majesteit in de hemel, zijn oog laat slaan op een arm, ellendig, zondig kind van Adam. Het grootste wonder is, als ik het hem mag horen zeggen, niet ga weg, dat heb ik verdiend, maar kom. Het grootste wonder is, als ik terwijl mijn geweten me beschuldigt en mijn hart me aanklaagt en ik nergens gerechtigheid in kan ontdekken. En het zo pas nog tot de Heere heb moeten zeggen, ik heb niets. Ik heb niets, ik bezit niets wat u behagen kan. Als ik dan toch hem mag horen zeggen, niet alleen tot anderen, maar ook tot mij, komt herwaarts. Dat ik dan, hoewel mijn geschuld groot is, en hoewel mijn geweten belast is, en hoewel mijn hart verdorven is, en hoewel alles tegen me getuigt, en hoewel de wet tegen me oprijst, dat ik toch niet te min ben voor hem. En dat hij niet doet wat ik verdien, namelijk me wegzenden, en zich van me afkeren voor eeuwig en voor altijd. Maar dat hij de armen nog uitbreidt en nodigt. En dat hij dan zo iemand zelf nog wil brengen. Ook door die onweerstaanbare kracht wil brengen bij hem. En dat hij dan komt, ja hij, om dit brood uit te delen. En dat hij dan komt om die vis mij toe te reiken. En dat hij dan komt om met zijn heilige handen, in mijn bezoedelde handen, de tekenen van zijn genade en van zijn zondaarsliefde te leggen. Wat een wonder is dat geweest voor deze discipelen. Ze hebben er gezeten. Niemand durfde hem vragen, wie zijt gij? Ze wisten wie hij was. En ze hebben het wonder toch ook niet opgekund. Hij de Heer, wij de schuldigen, en hier zijn wij. Bij hem, in zijn nabijheid, delend in zijn gunst, ontvangend uit zijn volheid. Zwakke, ellendige schepselen, zonder kracht, zonder trouw, zonder moed, zonder gerechtigheid, zonder reinheid, zonder heiligheid, en toch bij hem. Hoort u hoe de Heere met zondaren omgaat? Wel, dat betekent dat er bij hem plaats is, ook al hebben wij het nog zo verdorven. Ook al zijn we nog zo ver afgeweken. Hij kijkt niet naar waardigheid. En hij maakt van onze waardigheid, zo die er al mocht zijn, niet een grond om ons te nodigen. Hij nodigt zondaren tot zich. Niet om enig goed in hem, maar alleen op grond van zijn grote zondaarsliefde. En zo sluit hij niemand uit. En met name u die de Heere vreest, met name u die in uw leven al meer hebt mogen ondervinden van zijn goede tierenheid, hoor. Al moet u uzelf nogmaals en opnieuw en dieper dan ooit tevoren beschuldigen. En dan moet u van uzelf zeggen, nu met meer duidelijkheid nog dan ooit eerder, dat er geen goed woont. nochtans de Heere is genadig en getrouw. En hij zegt, kom, kom ten houd het middagmaal. Gemeente, kent u dat wonder? Al die andere wonderen zijn belangrijk. Het ene wel wat belangrijker dan het andere, maar we mogen er geen één over het hoofd zien, want de Heere doet geen werken die wij over het hoofd mogen zien. Maar dit is het punt waar het tenslotte om alles om gaat. Want we kunnen veel van de wonderen des Heeren zien, in zijn voorzienigheid, in zijn onderhoudende trouw, in gebedsverhoringen, in uitreddingen enzovoort. Maar als we dit niet kennen, de verwondering over het feit dat hij zondaren ontvangt en met hen eet. Die stille aanbidding die het resultaat is van zijn werk. Als we dit niet kennen, die persoonlijke ontmoeting met de Heere, die innerlijke werking van Gods geest waardoor we overtuigd worden, die trekkende liefde des Vaders waardoor we gebracht worden, die uitdelende genade van Christus waardoor zondaren onderhouden worden. Als we deze dingen niet kennen, als we deze geloofswerkelijkheden en geloofsoefeningen niet kennen, ach, dan kun je nog wel van allerlei andere wonderen getuigen. Maar dat zal ons toch niet baten. De poort des hemels wordt niet ontsloten omdat mijn gebed wel eens verhoord is. De poort des hemels wordt niet ontsloten omdat ik wel eens Gods vinger gezien heb in bepaalde leidingen in mijn leven. Het is geen toegang, ik krijg geen toegang tot de troon van God en tot het koninkrijk en tot de zaligheid straks. Omdat de Heere zich toen en toen wel eens met me ingelaten heeft. En toen wel eens uitkomst gegeven heeft. En toen mijn lege net wel eens gevuld heeft. Nee, enige toegang die ik heb. En de enige hoop die ik heb, en de enige grond waarop die poort van het nieuwe Jeruzalem straks open gaat en mij toegang geeft, dat is die trouwe zorg en die zondaarsliefde van Jezus Christus. En die moet ik hier persoonlijk leren kennen. Daar moet ik hier persoonlijk deel aan ontvangen. En daarom ken ik die plaats waar de discipelen zaten. Waar ze het niet durfden, waar ze het niet hoefden te vragen wie het was en wat het was. Want hun hart, hun geest getuigde het en de geest getuigde het met hun geest. Ken ik die plaats waar ik als een onwaardige, een ellendige, een mens die tegen al de geboden Gods gezondigd heeft en geen daarvan gehouden heeft en nog steeds tot alle boosheid geneigd is. Waar ik toch genade brood van die zaligmaker, van die Heere mag ontvangen. Daar gaat het om. Amen. We zingen Psalm 86 en daarvan het derde vers. 86 vers 3.
Thank you.
Heere, wij mogen ons ook nu nog weer voor uw heilig aangezicht stellen. Samen hebben we uw woord mogen overdenken en mogen beluisteren hoe gij eertijds u hebt geopenbaard aan uw discipelen en hoe gij in hun leven uzelf hebt bekendgemaakt als de Heere. En wat een wonder was het voor hen dat zij daar mochten zijn. Heere, o wij bidden van u dat gij ons iets van die openbaring van u wilt doen kennen. Maar bovenal ook dat wonder wilt doen beleven, dat gij naar ons omziet. Wilt gij genade geven, Heere, waardoor we uw woord mogen bewaren in de zin der gedachten en het mogen overleggen in ons hart. Maar wilt gij bovenal genade geven om met hetgeen gij gezegd en gesproken hebt tot u in te keren, tot u te gaan. Als wij deze dingen niet kennen, Heere, dan is het toch zo nodig dat we ze zoeken. Maak ons begeerig naar dit heil, naar de kennis van u en van uw Zoon. En als wij er wat van weten, Heere, dan is het nodig om op te wassen en toe te nemen in de kennis. Zoals ook de discipelen moesten toenemen. Heere, schenk genade om het woord dat we mochten horen in de overdenking te bewaren. En wilt gij er zelf de vrucht op geven. Vergeef onze zonden, alles wat wij misdreven hebben. En heilig ons in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het derde vers. 145 vers 3. Ze zullen uit de volheid van het gemoed. En wat er verder volgt. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.